Over tanden gesproken, je hebt het hier over amalgaam. Ja. Ik heb het zelf allemaal eruit laten drillen. Ik heb nu dat witte spul erin zitten. Ja. Is dat wat moet gebeuren?
Ja, het is minder slecht. Het is niet ideaal.
Wat is ideaal? Geen gaatjes?
Ideaal is goud.
Goud?
Ja. Ja. Maar ja, het ziet er niet echt uit, hè?
Nee.
Dus,
wat is het probleem van amalgaam, in het kort?
Amalgaam is voor de helft kwik. En ze weten dat het dus bij...
En kwik is een van de zwaarste metalen.
Het is neurotoxisch, giftig voor de zenuwen.
Ja.
Ondermijnt je immuunsysteem, is giftig voor de hersenen. En ja, je bovengebied zit in de buurt van je hersenen. Dus door elke te kouwen komt er ook kwik vrij, kwikdampen.
Ja.
En het probleem is dat dus, als je hele mond vol zit met kwik, dat het behoorlijk hoge dosis is die vrijkomt. En dan maken ze zich in Nederland druk om de vis. Maar als je gaat kijken wat er per dag vrijkomt uit je gebit, is veel hoger.
Dus mensen zijn zich eigenlijk voortdurend zichzelf aan het vergiftigen.
Ja, maar heb je een gezond lichaam, kun je het waarschijnlijk aan. Maar ga je dus op een gegeven moment een stapeling krijgen, weer van meerdere dingen. Op een gegeven moment komt dat keer de man met de hamer, zeg maar. En komt alles tegelijk op je systeem. En dan merken we dat je continu verkouden bent, of continu allergieklachten, of allerlei andere klachten. Waarmee je in feite het immuunsysteem zegt van, nou, nu is genoeg. En ga je dan toch door, krijg je een burn-out. Want je hebt alle signalen van je lichaam genegeerd. Want een burn-out is eigenlijk een noodrem. Van je hebt nu zo roofbouw gepleegd op je lichaam. En alle signalen die je voorkeur van vermoeidheid, koppijn, noem op, heb je allemaal weggedrukt met de symptoombestrijders. Of cafeïne of andere middelen.
Maar jouw advies is ook amalgaam eruit en dat witte spul erin.
Ja. Als je gezonder wordt, dus het eerste is die zware metalen uit je mond.
Het is krankzinnig dat kwik, hè, een van de zwaarste metalen die er zijn, wordt gebruikt om in je mond te stoppen.
Ja, het is niet veilig voor een thermometer, maar in je mond is het veilig.
Ja. Dus. En als ze het eruit halen, dan doen die lui ook de tanden ook mondkapjes op. En,
zo veilig is het spulletje.
En afzuiginstallaties, en het moet chemisch worden verpakt. Of ja. Het is chemisch afval. En
ja. Mag nou, ze maken zich drukker om de kwik in het milieu als in je mond.
Kijk, dan kan ik me wel voorstellen dat jij, ook al ben je maar een consument, denkt van jongens, dit is wel de officiële theorie, maar ik ga zelf eens even uitvissen hoe het echt zit.
Ja, maar ik ben ook zo misschien van, jij zegt amateur, maar voor mij is een expert.
Bij wijze van, ik bedoel een amateur ten opzichte van een professional natuurlijk, hè? Niet als scheldwoord of zo.
Als een expert alleen maar de studies naar buiten brengt die hem aanstaan of zijn visie bevestigen, dan is het voor mij geen expert. Als een expert zegt van ik wil alles ervan weten en ik wil ook de andere kant meenemen. Maar het is allemaal eenzijdig.
Niet objectief.
Nee, want ze hebben altijd weer banden met bepaalde fabrikanten of met...
Maar ben jij wel objectief, zit jij dan niet helemaal aan de andere kant? Nou, ook subjectief te wezen.
Maar wat is mijn belang als iemand geen melk meer drinkt? Wat word ik daar zelf wijzer van?
Nee, maar zonder belang. Maar je kan nog zeggen van ja, je bent ook subjectief omdat je je af wil zetten tegen die andere subjectieve persoon.
Ja, maar ik heb daar geen financieel belang bij, want... Als jij je vulling laat vervangen, daar word ik niet wijzer van. Ik geef alleen aan van als je klachten hebt, ga daar naar kijken. En laat je niet ontmoedigen door het systeem wat er alles ontkent. Want ze willen geen paniek. Als er blijkt dat een groep kinderen last heeft van vaccinaties, dan wordt het afgedaan als een incident. Want ze zijn zo dood dat die vaccinatie gaat daalt. Dus aspartaam. Vroeger was het met asbest zo, het was met roken zo. Er waren artsen die gewoon zeiden vroeger dat roken niet schadelijk was. Het waren gewoon artsen die dat zeiden.
Ja, dat is gewoon...
En diezelfde soort mensen die zeggen nu dat plastic niet gevaarlijk is. Terwijl er zijn wetenschappers die al 10 of 15 jaar waarschuwen voor die BPA, die bifenol A. Maar als je niet wil luisteren, dan zeg ik van, dan moet je het zelf weten. Er zijn nog steeds mensen die zeggen, ik blijf roken, terwijl ze donders goed weten wat de gevolgen zijn. Maar dat is dan een keuze.
Ja.
Ik hoor gewoon bij een groep mensen die zeggen vanuit, het is nu genoeg geweest. Ik ga nu voor mezelf denken. Ik ga gewoon me verdiepen in de materie, wat ik elke dag in mijn mond stop. Ik wil gewoon weten wat ik eet en wat de risico's zijn. En als ik dan zeg vanuit, ik wil gewoon die bak koffie, omdat ik het gewoon nodig heb, omdat ik het gewoon lekker vind, prima. Maar je kan zeggen van, als je 10 bakken drinkt, ga terug naar 2 of 3. Ga dus de dosis verlagen. Ik bedoel, je kan een biertje drinken, maar je kan ook een krat drinken. En dat is met alles. Als je zegt, nou die dingen zijn niet gezond of minder gezond, gaat het gewoon verminderen. En dat is een beetje een keuze van, wat doe je op termijn? Heb je een koophuis? Laat je de boel elke paar jaar schilderen? Of laat je alles verrotten. En koop je dan weer nieuwe kozijnen. Ja. Ik kies dan voor onderhoud.
Ja, in het christendom uit de Bijbel heb je de decreet, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest.
Ja.
Wat je vaak ziet is dat veel van die mensen er geen tempel is, maar een oud schuurtje.
Ja, maar ook omdat ze... kijk, het is niet alleen de schuld van de industrie, want de industrie maakt gewoon wat wij willen hebben. Dus als wij ongezond eten willen, dan maken ze dat.
Je eigen verantwoording en je eigen keuzes om...
Ja. Als jij gezond eten wil, en er zijn miljoenen mensen die dat willen, dan moet je maar kijken wat er op de markt gebeurt.
Tuurlijk, ja.
Je kan dat nu al zien.
Maar het is grappig, want je kan het, nou ja, je kunt het nu al zien. Ik kan het zelf aanvullen met een voorbeeld. Namelijk bijvoorbeeld, ik weet dat Coca-Cola stevia gaat stoppen in plaats van aspartaam in sommige van hun producten.
Omdat ze in Amerika al veel meer kritiek hebben gehad op die aspartaam.
Ja.
Maar dat komt een beetje achter de feiten aan.
Heb je ook die studie gezien van die dame die 50 ratten heeft gekocht?
Ja.
Met die kooitjes en sommige abscessen van die ratten waren groter dan de rat zelf.
Ja, ja. Maar wat, ik was net vergeten, maar weet je waar ze smaakversterkers voor gebruiken? Om proefdieren snel dik te krijgen.
Ah, oké.
Dus voor afslankstudies. Dus dan kun je zelf nagaan wat het bij ons doet.
Ja.
Als je aan een boer vraagt, hoe krijg je een varkenvet? Wat geef je hem dan?
Ja.
Granen, mais.
Ja.
Suikers.
Maar stel dat je nou... je hebt ook mensen die vallen af als ze niks doen, als ze niet sporten. Dus je hebt ook mensen die zijn relatief snel dun in plaats van snel dik. Zou je die dan wel smaakversterkers geven en mais en granen?
Nee, want er blijft natuurlijk een stuk van die hersenen. Dat ik zeg, want het is geen natuurlijke dosis. Kijk, als het zeg maar in natuurlijke vorm in tomaten zit, is dat zeg maar, het is een bepaalde verhouding. En net als met medicijnen, hetzelfde verhaal. Op het moment dat je dus verhoudingen gaat veranderen, dus een natuurlijke balans gaat verstoren, dan gaat het mis of het nou zout is, of het is glutamaten, of het is fructose. Het gaat om dat de balans is weg. En als je iets uit de natuur haalt, zit daar een natuurlijke balans in. En wij denken, nou, hey, er zit een goed stofje in. Hè, of het nou plantensterolen zijn, wat Unilever doet, of het zijn andere stoffen. Wij gaan maar hoog concentreren en we denken dan, dat is beter. Nou, en dat is dus de rekening die we nu krijgen. Dat we, zodra we zelf gaan rommelen aan voeding, gaat het mis.
Ja, maar dat gaat flink mis, hè? Veel mensen hebben problemen, ziekenhuizen zitten vol.
Ja.
En het lijkt wel alsof iedereen die ouder wordt, ouderdom komt met gebreken natuurlijk. Maar je ziet toch wel veel oude mensen met heel veel gebreken. En ook wat jongere mensen al met allerlei gebreken.
Kijk, als je kinderen ziet met diabetes...
Welvaartsziektes noemen ze het, hè?
Ja, maar als je nu kinderen ziet met diabetes 2, dat is een ouderdomsziekte. Dan moet er toch ergens een muntje gaan vallen, bij het voedingscentrum hopelijk ooit, dat ze dus gaan kijken van, hey, is er toch geen relatie met voeding? Want waardoor kan anders een kind van 10 of 12 diabetes krijgen? Als die gewoon volgens het boekje eet.
Wat is jouw idee over ADHD? Hoe denk je dat zo'n epidemie is?
Ja, ik denk dat het een combinatie is van dat... Aan de ene kant heb je dus overprikkeling vanuit stoffen, die dus bijvoorbeeld de kleurstoffen. Maar ik geloof ook dat bijvoorbeeld een elektrostress, dus een toename van elektrische pulsen in de omgeving, van telefoons, van zendmasten, van apparatuur, dat die dus ook voor een stuk overprikking zorgt. En daarnaast, voor mij, kijk, vroeger kregen de kinderen levertraan. Nou, wat zit daar natuurlijk in? Omega 3. Welke jonge kinderen eten vis? Dus ik denk dat je eerst moet gaan kijken van, op voedingsgebied komen de stoffen binnen die nodig zijn voor de hersenen gezond te houden, dus omega 3 met name, foliumzuur. En dan ga dan naar omgevingsfactoren kijken. Kijk wat het kind binnenkrijgt aan kleurstoffen. En is er dus op de slaapkamer van het kind, zat daar bijvoorbeeld apparatuur bij de bed. Een wekkerradio of een computer die aan staat op standby. Want al die energievelden, die werken in op onze energievelden. En je ziet bijvoorbeeld mensen die bij een zendmast wonen, de ene is daar wel gevoelig voor. Die krijgt wel een reactie. En andere mensen, die hebben daar waarschijnlijk minder last van. En ik denk dat die mensen zoals wij bijvoorbeeld, die dan verkenners zijn, die zijn super gevoelig voor stemmingen. He, als je ergens komt en het is een negatieve sfeer, wij pakken dat zeg maar op. Terwijl een ander denkt, ik heb niks gemerkt, het was een leuk feestje. Maar je bent daar gevoelig voor, of niet. En ik denk daar ook een stukje spiritualiteit bij komt kijken, zeg maar, of je daar dus mee bezig bent. En dat er gewoon mensen die gewoon rechtlijnig denken en die gewoon niks voelen, maar die dus ook niet naar hun lichaam luisteren. En dan zegt ze, ik ben noodziek, maar ik heb in één keer kanker. Nou, dan ben ik maar liever gevoelig en dat ik alles merk. Want dan krijg ik wel de kans om te corrigeren. Ja, het probleem is, er is zoveel aan de hand.
Ja.
Dat ik... Ja, je snapt het probleem wel, hè. Het probleem is zo complex, zo groot, dat waar begin je? Dus ik heb gewoon gezegd, van, nou, ik ga kijken van zo schoon mogelijk eten, zeg maar. Dus een betere kwaliteit. En ik,
wat is dat, natuurvoedingwinkels? Of ga je nooit meer naar Albert Heijn toe? Of,
Ja, maar je kan wel naar Albert Heijn gaan, maar je kunt daar kijken van, hey, je kan sla kopen gesneden of ongesneden. Nou, als die gesneden wordt, wordt er gas bijgestopt om het houdbaar te houden. Want anders wordt het bruin. Nou, ik hoef geen gas over mijn eten heen. Dan snij ik het liever zelf. Als ik wortelen koop, als ik bio wortels koop, dan krijg ik gewoon oranje handen. Zo sterk is die kleurstof van die wortel. Nou, dat zegt al genoeg, want die wortel dus van kracht veel sterker is als een worteltje uit de supermarkt die amper afgeeft. Want juist die kleurstoffen, dat zijn vaak de antioxidanten.
Wat ik zelf heb gemerkt is dat je met een aantal kleine stappen toch grote stappen kunt zetten in feite. Dus een aantal kleine handelingen grote stappen kunt zetten.
Nou, je kan ten eerste, wat ik een hele makkelijke manier vind, zijn smoothies. Dus je koopt een blender en dan gooi je dingen in die je minder lekker vindt. Die je normaal niet zo los zou eten. En dan maskeer je het een beetje. Dus je doet de smaak een beetje compenseren met een beetje honing of een banaan. Of wat heb je nog meer, agavesiroop. En op die manier krijg je dus stoffen binnen die je niet normaal tussendoor zou eten.
Namelijk?
Geelwortel bijvoorbeeld.
Geelwortel?
Ja, kurkuma.
Kurkuma.
Is in de natuur de sterkste antioxidant. En je moet het vergelijken met... moet ik het uitleggen, even kijken. Als je 100 gram geelwortel neemt, daar zit zeg maar 20 keer zoveel in als in 100 gram bessen aan antioxidanten. Dus wij denken dat bessen en fruit het gezond zijn qua antioxidanten, dus qua opruimers. Maar eigenlijk zijn kruiden veel sterker.
Maar weer niet te sterk?
Nee, kaneel is bijvoorbeeld een hele goede stof. Ook voor je suikerspiegel. Oregano, wat ze in Italië gebruiken heel veel. Dat is een hele sterke antioxidant. Cacao.
Maar krijg je er niet zoveel binnen, wat je ook vaak hoort, is ja, dat plas je allemaal weer uit.
Nou, je hebt ongeveer per dag, heb ik toen gelezen, dat je ongeveer 8000 eenheden, noemen ze dan, ORAC-waarden, nodig. En dat maakt niet uit waar je het vandaan haalt. Of het dan cacao is, of het is bessen. Maar als je dat ongeveer binnenkrijgt per dag, dan rem je dus veroudering af. Dus je kan dan zelf een rekensommetje maken van, aan de ene dag eet ik bijvoorbeeld een handje besjes. En de volgende dag maak ik iets met cacao erin. En de volgende dag pak je iets van geelwortel of iets anders wat kleurig is. Pruimen bijvoorbeeld, gedroogde pruimen. Maar je maakt voor jezelf een beetje een schemaatje. Want kijk, je kan wel zeggen van ik hou geen schema bij, maar als je niet weet wat je eet, dan weet je ook niet wat je binnenkrijgt. Je moet, ik moet uitleggen, als jij zeg maar geen schulden wil hebben, dan moet je ook met je geld kunnen omgaan. Dan moet je daar een soort plan van maken, van dit is mijn uitgavenpatroon. Dan moet je weten waar je dingen aan uitgeeft, of je dus niet in de min gaat lopen. Nou, met je voeding is hetzelfde. Als je geen idee hebt wat je eet, en je maakt dan niet een soort, noem maar strijdplan. Je moet jezelf een bepaalde discipline aanleren. En dan zeggen mensen, ja, maar het is zo saai. Ik zeg, nou die boter met kaas, is die dan spannend? Elke dag?
Maar kan je niet zeggen, ik let niet zo vreselijk op mijn voeding, maar ik heb in ieder geval een basis hoeveelheid aan vitamine, pillen, mineralen. Dan zit ik altijd goed en eet ik er wel een beetje omheen.
Ik geloof in dat je ook levende dingen moet eten. Je gewoon dingen moet eten die zo uit de natuur komen, die nog vers zijn. En ik geloof niet in dat we de natuur kunnen vervangen. Je kunt bepaalde dingen misschien corrigeren, maar uiteindelijk moet je toch zorgen dat het lichaam beter functioneert.
Ja, maar dat je niet zo vreselijk op je eten gaat letten, maar dat je zegt van ik doe een basis hoeveelheid dingen die goed zijn, vitamine, mineralen haal ik uit pillen en daaromheen doe ik niet zo moeilijk. En dan
nou, als het bij jou werkt, ik voel me er goed bij. Ik heb mensen die bepaalde merken van supplementen zeggen, nou, ik voel me er heerlijk bij, dan doe je het toch goed. Maar je merkt zelf wel of je er goed bij voelt.
Want dat is steeds de graadmeter, hoe voel ik me erbij,
ja, luister,
ben ik fit?
Ja. Maar als jij merkt dat er iets niet goed werkt, dan ga je kijken van, waar zou het door kunnen komen?
Ja.
En als jij zegt van, ik heb bijvoorbeeld een probleem met mijn bloed en mijn ijzerniveau is te hoog. En je slikt een supplement waar veel ijzer in zit. Ja, dan weet je de oorzaak.
En daar kom je weer achter door bijvoorbeeld naar Bunnik te gaan. Want wat zit er in Bunnik?
Nou, in Bunnik zit onder andere een nutriëntenlab, dus een voedingslab. En dan kun je dus aan de hand van je bloed kun je dus laten bepalen wat je waarden zijn van je voedingsstoffen, dus van je mineralen, van je B-vitamines. En daar kun je dus een beetje idee krijgen van waar loop het mis.
Maar is er niet een enorme momentopname? Dat als je een dag
altijd,
eerder, een dag, ja, maar, als je maar heeft het dan al wel zin? Dat als je een dag eerder was gekomen, dat het dan totaal anders was geweest? Heeft het dan al zin?
Nou, er zijn natuurlijk bepaalde tekorten die dus bijvoorbeeld behoorlijk drastisch zijn. En die zijn niet in één dag opgebouwd. Dat is een lange termijn probleem.
Oké, dus het heeft wel zin?
Ik denk als je het af en toe doet, en zeker als je bepaalde klachten hebt van vermoeidheid. Om zeker te kijken naar bijvoorbeeld de B-vitamines, naar omega-3 vetten.
Maar moet je ook echt helemaal naar de bunnik of kan je naar je huisarts en het bloed laten opsturen?
Nee, dat kan niet.
Je moet echt daarheen?
Ja. Ja, of bij alternatieve artsen die met hun samenwerken. Dus de meeste orthomoleculaire artsen, die werken met hun samen.
Die kunnen wel iets opsturen?
Als we hun bloed mogen afnemen, wel. Maar ik weet niet of elke arts het doet.
Nee, oké, maar dat is in ieder geval een
op
optie.
Manier, ja. Ja.
Doe jij het ook op die manier?
Ik ga naar bunnik toe.
Oh, je gaat er echt naartoe? Maar ja. Is ook niet zo ver weg natuurlijk hier, hè?
Nee, is een klein stukje.
Ja.
Kijk, en dan kom ik daar binnen en dan staan daar koffiebekertjes met koffiemelkpoeder. Dus dan denk ik, ja, dat is het eerste wat me nou opvalt. Dus dan wijs ik die mensen ook van, jongens, ja, je bent een gezondheidscentrum.
Transvetzuren.
En je serveert de mensen plastic bekertjes die warm worden door de koffie, met transvetten erin. En dan zie je dat daar ook nog toch weer een stukje kennis of gewoon ontbreekt.
Van, wat zeg je dat dan?
Nou, ik vind dat geen reclame.
Nee, maar, zeg maar op een grotere manier. Als je,
dat dus heel veel mensen gewoon zelf die kennis nog niet of het belang daarvan inzien.
Nee, dus wat dat betreft leven toch...
Kijk, als ik bij iemand thuis kom die zegt gewoon supergezond leeft, maar hij heeft alleen maar teflonpannen staan, dan zeg ik, hey, dat had ik van jou niet verwacht.
Want teflon, dat is een chemisch middel om het glad te maken. De
teflon is het fluor.
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 Is dat het grote probleem van teflon?
Ja, die gassen die vrijkomen uit die pan. En ze weten dat bijvoorbeeld zangvogels, die kunnen dus doodgaan aan het dampen van zo'n pan. Die vogels zijn natuurlijk gevoeliger. Maar het feit dat die vogel dood kan gaan door die dampen, is al niet gezond natuurlijk.
Nee, dus naast dat je geen fluor natuurlijk moet hebben in je tandpasta, wat veel mensen al wel weten.
Ja.
Maar het is trouwens best moeilijk om tandpasta te vinden die...
Oh, ik heb er zat.
Oh, toch wel. Ja, Parodontax heeft er een, Weleda.
Ja, Weleda. Je hebt nog een aantal Duitse merken. Je hebt een Deens merk. En je kan ook je tanden poetsen met zout. Met zeezout.
Maar goed, in ieder geval, dat is de fluor die je niet moet hebben in je tandpasta. Maar die zit dan wel in je teflonpan. Dus weg met die teflonpan. Zijn er trouwens ook anti-aanpaklaag pannen zonder teflon?
Ja, je hebt een Deens merk. Het heet Scandpan. En dat is titanium. Het zijn dure pannen, want je betaalt 60, 70 euro voor een pan. Maar hij gaat ook 10 jaar mee. 10 jaar gegarandeerd. 10 mee gaat het niet beschadigd.
Ik zag ook een soort bio, een merk met het woord bio erin. En die vertelde dat ze ook anti-aanbeklaag hadden. Ik weet dat het merk alleen
niet. Je hebt een Belgisch merk wat ook een pan heeft. En wat je ook kan doen is in feite, wat heb je nog meer? Gietijzer, wat je kan gebruiken. Maar dat is niet echt voor te bakken. Ja. Maar voor vlees, wat de mensen vroeger gebruikten.
Ja.
En ik geloof dat ze in Spanje gebruiken, dus die keramische stenen bakken, zeg maar.
Ja.
Ik weet niet hoe ze heten, maar dat is ook nog een alternatief.
Reumertof,
ja.
Ja, maar dat is ook een bepaalde manier van koken, toch?
Ja.
En je had het ook over plaatijzer. Plaatijzer. Daar heb ik een wok van. Maar het nadeel daarvan is dat die begint te roesten zodra je het erin laat staan het eten. Dus je moet bakken.
En dan met olie schoonmaken, zeggen ze.
En dan eruit gooien
het
eten, want anders gaat de pan roesten.
Dus het is een beetje titanium zie ik als een veilige metaal.
Dus... Dat is wat jij hebt?
Ja.
Je hebt gewoon dure pannen die lang meegaan. Ja. Wat is duur eigenlijk? Wat kost
een klein pannetje is 60, 70 euro.
Ah, oké.
Okay. Als je dan bij de IKEA een pannetje koopt van een tientje. Ja, na een jaar is het helemaal gort. Maar goed, mensen hebben even goedkoop een pannetje.
Ja.
Maar gaan we eens kijken wat voor krassen erin staan.
Ja.
Waar is het spul gebleven?
Ja.
In je maag.
Ja.
Toch?
In je systeem. En,
ja. En dat lijkt me niet zo'n goede plek voor fluor. Kijk, fluor is in feite een afvalproduct van de aluminiumindustrie. En toen wouden ze kwijt. Toen zegt, nou, laten we eens kijken wat we ermee kunnen doen. En toen bleek het voor je tanden goed te zijn. Maar wat voor je tanden goed is, kan voor de rest van je lichaam alweer slecht zijn.
Ja.
Dat is ook weer heel kort op de bocht. Kijk, ze hebben ooit tegen ons gezegd, melk is goed voor de botten. Dus we zouden in Nederland geen botontkalking meer hebben. En juist in de landen waar veel melk wordt gedronken, is gigantische botontkalking. En heel veel landen waar ze gewoon vegetarisch eten, maar geen melk gebruiken, komt bijna geen botkanker voor.
Op de site van de notmilkman.com heb ik volgens mij al 10 jaar geleden een studie gelezen van 78.000 verpleegsters.
Ja.
Hebben dat was een groep die ze goed konden controleren. Bleek juist dat je osteoporose kreeg van melk.
Ja, omdat melk verzuurt en kaas verzuurt nog meer. En het probleem is dat je voor botten opbouw heb je magnesium nodig en vitamine D. En juist het tekort aan D in de winter, dat is slecht voor je botten.
Maar dat is dus precies het tegenovergestelde van wat iedereen denkt.
Ja, en daar, daar heb ik mijn site voor.
Nou, ik ben heel blij met je site. En ook blij met dit gesprek, Ron. Dankjewel.
Oké.